Fijn dat u allemaal weer teruggekomen bent om te luisteren. Ja, ook weer naar vragen en antwoorden. Maar dit keer zijn het uw vragen en mijn antwoorden. Ik heb er 4 gekregen. Als er nog tijd overblijft, dan kunt u ook nog een mondelinge vraag stellen. Maar laten we eerst met deze 4 beginnen. God gaf aan het volk Israël zijn wet via Mozes. Is de wet van Christus ook duidelijk omschreven, gegeven en geadresseerd? Kunt u hier iets meer over zeggen en uitleggen? Ja, dat zou ik wel willen en kunnen, maar dat aarzel ik een beetje mee. Omdat in het laatste deel van de catechismus die wet in haar positieve betekenis uitvoerig aan de orde komt. Maar het is heel boeiend om te zien in de Galatenbrief dat Paulus eerst heel hard tekeer gaat tegen de mensen die aan de behoudenis in Christus iets willen toevoegen, de besnijdenis of de onderhouding van de wet of wat dan ook. En dan in het hoofdstuk 6, tegen het einde, dan komt hij ineens tevoorschijn met die uitdrukking de wet van Christus. Draagt elkaars lasten en zo zult gij de wet van Christus vervullen. En de hele vraag is nou hoe die wet van Christus zich verhoudt tot de wet van Mozes. En ik ga er alleen maar een tipje van de sluier oplichten, want als u een heleboel avonden wacht, komt onherroepelijk het moment, maar dan zijn we allemaal een paar jaar ouder, dat die wet aan de orde komt aan het einde van de catechismus. Maar Paulus zegt hetzelfde in 1 Korinthe 9, vers 21. Ik ben niet onder de wet. En dan gaat het om de wet als een systeem waardoor je op eigen kracht de zaligheid zal moeten verwerven. Maar ik ben aan Christus wettelijk onderworpen. Je kunt ook vertalen wat vrijer. Ik sta onder de wet van Christus. Dus evangelische mensen die zeggen wij hebben met de wet niks meer te maken. Die hebben een paar teksten uit de Bijbel gehaald zoals gij zijt niet meer onder de wet maar onder de genade. Maar al die teksten moet je wel in hun samenhang zien, anders kun je Paulus tegen Paulus citeren. Want Paulus zegt, wij staan onder de wet van Christus en hij zegt, wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. En dat is geen tegenstrijdigheid, maar daar moet toch wel eerst goed naar gekeken worden, waar heeft hij het nou over? Zowel in de ene tekst als in de andere tekst. Maar in de catechismus zie je dus beide aspecten heel mooi. Het negatieve aspect, de wet als een middel om daardoor je meer bewust te worden, of überhaupt bewust te worden van je zondigheid. En aan de andere kant de wet, zoals een oude bekende formulering luidt, als leefregel der dankbaarheid. En dan betekent dat eigenlijk hetzelfde als wat de Heer Jezus zegt in zijn gesprekken met de discipelen in de laatste nacht van zijn leven op aarde. Wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. Die heeft mijn geboden en bewaart ze. Dus het is niet zo dat we niks meer met geboden te maken hebben. We lazen juist aan het einde van zondag 1 dat daar zo mooi gezegd wordt dat wij de rest van ons leven van harte gewillig en bereid hem toegewijd leven. En ook we zijn zijn eigendom. Bij slaven horen regels. Het schepsel is nooit zonder regels voor God. En die regels heet in het Oude Testament de wet van Mozes. In het Nieuwe Testament wordt tot ons gezegd de wet van Christus. Maar in de essentie van die twee gaat het natuurlijk over hetzelfde. Want de Heer Jezus heeft de wet van Mozes, die 10 geboden, in Matthäus 5 in hun diepte uitgewerkt. En dat doet de catechismus ook, maar zoals gezegd, dat duurt nog een hele tijd. Daar vind je eigenlijk hetzelfde. Daar worden die geboden uitgewerkt in wat ze ten diepste ons te zeggen hebben. En dat is onderwijs voor wedergeboren mensen. De 10 geboden zijn, met eerbied gesproken, een soort minimumpakket. Om Israël te laten zien dat ze zelfs in die minimale vorm zij de wet van God niet konden onderhouden. Maar voor ons is de wet van Christus in feite 1000 zwaarder dan die 10 geboden. Voor degene die elke zondag de 10 geboden hebben, is dat misschien wat ontmoedigend dat er in feite veel meer van u verwacht wordt. Maar het mooie is dat Johannes schrijft in 1 Johannes 5, zijn geboden zijn niet zwaar. Want voor een peutertje is 30 kilo optillen een onmogelijkheid. Terwijl voor een volwassen vent elke vent toch wel eens een vrouw kan dragen. Toch niet, dat mag je toch wel verwachten, min of meer. Kijk niet zo zuinig, broeder. Dat wil zeggen, voor een volwassen mens kun je veel meer aan. Als de Heilige Geest erbij komt, en het nieuwe leven uit de wedergeboorte ons deel is, dan kunnen wij de wet van Christus volbrengen. In zijn kracht, niet in onze kracht. Maar dat gaan we later veel uitvoeriger bespreken. Is het kennen van de zekerheid van de Heer Jezus genoeg voor je behoud? Het kennen als zijnde de ware weg. Kennen en kennen is twee. Kennis heeft in de Bijbel heel veel betekenis. Toen de Heer Jezus hier op aarde rondwandelde, kenden bijna alle Israëlieten hem. Maar ze kenden hem niet. Dat is precies zoals ik zou kunnen zeggen, ik ken Obama. Alleen het punt is dat Obama mij niet kent. Want kennen betekent alleen maar op de hoogte zijn van. Ik zie hem op de televisiebeelden en ik lees over hem in de krant. Maar er is geen relatie, geen intimiteit. En kennen in de Bijbel is precies dat. De eerste keer dat kennen in de Bijbel voorkomt, dat heb ik wel eens vaker gezegd, is in Genesis 4. Daar staat letterlijk Adam kende Eva. Dat is het gewone woord kennen. De Statenvertaling maakt daarvan bekennen. En de nieuwere vertalingen zeggen had gemeenschap met. Maar dat geeft precies aan wat kennen daar betekent. Namelijk niet zozeer informatie hebben over, zoals de kennis die je op school verzamelt, maar kennen in de zin van relatie. Dat is precies wat de Heer Jezus zegt in Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Daar betekent kennen relatie. En evangelische mensen vragen zo wel eens aan een vreemde of aan elkaar, ken je de Heer Jezus? En daarbij bedoelen ze altijd, heb jij die relatie met de Heer Jezus? Tegelijkertijd vind ik het zo treffend dat Paulus, die zich een oud man noemt in die tijd, zegt in Filippenzen 3, opdat ik hem mag kennen. Dat wil zeggen, de kennis is iets wat altijd doorgaat. Er is altijd meer verdieping van die relatie. Zoals je in het huwelijk elkaar ook steeds beter leert kennen. En zo is dat hier in het Nieuwe Testament ook. Kennen in de zin van relatie is de voorwaarde om te kunnen zeggen dat een mens deel heeft aan de Heer Jezus. Je staat in een kenrelatie tot hem. En in die kenrelatie kun je altijd blijven groeien, maar er is iets als het komen tot die kennis van hem. En dat is inderdaad een mooie omschrijving voor een kind van God. Een kind van God kent de Vader. Heer Jezus zegt het zo mooi, Johannes 10, er zijn zoveel voorbeelden die in mijn hoofd opkomen. Mijn schapen, ik ken ze en zij kennen mij. Dat is natuurlijk een heel ander soort relatie dan tussen man en vrouw. Het kennen zoals de schapen de herder kennen. Maar het is wel dat ze zijn stem herkennen uit, ik weet niet hoeveel andere stemmen van herders. Hij is die ene. Ze horen naar zijn stem, ze luisteren, ze gehoorzamen. Maar ze kennen die stem, ze herkennen die uit vele anderen. En dat is omdat er een relatie is. En het omgekeerde ook. Hij kent hen. Nog belangrijker dan dat ik de Heer Jezus mag kennen, is dat hij mij kent. Wij zijn door hem gekend, schrijft Paulus op een andere plaats. En in die zin is dat woord kennen inderdaad een relatie die aangeknoopt wordt. Als je kijkt hoe dat bij Paulus was. Paulus kende de Heer Jezus voor zijn bekering. Maar hij kende hem zoals een gemiddelde vrome Israëliet hem kende, namelijk als iemand voor wie je beducht moest zijn, een verleider van het volk. Hij had veel informatie over Jezus, maar op een totaal verkeerde manier. En dan komt hij de Heer Jezus tegen op de weg naar Damascus. En de eerste vraag die Paulus stelt, die Saulus stelt, is: wie bent u hier? Hij wil zeker weten met wie hij te maken heeft. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus die jij vervolgt. En dan komt de tweede vraag, hier, wat moet ik doen? Daar zie je al dat de verandering in zijn hart begonnen is. Ik denk dat je kunt zeggen dat Paulus op dat moment al wedergeboren was. Want de eerste vraag van een wedergeboren mens is ook dat verlangen om voortaan naar Gods wil te leven. Heer, wat moet ik doen? Wat wilt u? Wat verwacht u van mij? Maar als je aan hem gevraagd zou hebben, is er nu een intieme relatie met de Heer Jezus, dan zou hij dat ontkend hebben. Want hij is daar blind geworden en hij blijft 3 dagen, daar is ook nog een vraag over, 3 dagen in die blindheid. Hij wordt afgesloten van de buitenwereld en hij is bezig met zichzelf. Want Je kunt je voorstellen wat een ongelooflijk ontgoocheling dat geweest moet zijn. Want hij was ervan overtuigd dat hij God diende door Jezus te vervolgen en alle die bij Jezus behoorden. En dan Jezus te ontmoeten die tegen hem zegt, het is je hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. Je bent mij aan het vervolgen, Saulus. Dat heeft zijn hele wereldbeeld, alles in zijn leven overhoop gegooid. En dat moet 3 dagen van duisternis, maar ook van totale innerlijke verwarring geweest zijn. Ik denk dat hij wedergeboren was, maar hij had absoluut geen geloofszekerheid. Integendeel, het zou zomaar kunnen dat hij dacht, ik heb het voor altijd verbruikt. Het is over en uit. En ik zei het straks al, maar dan een beetje beknopter, tot dat moment dat Ananias bij hem kwam en zijn hand op hem legde en zei, Saul, broeder. En ik denk dat zelden dat woord broeder iemand zoals muziek in de oren geklonken heeft als op dat moment. Want hier kwam een dienstknecht van de Heer Jezus en die zei tegen hem, broeder. Heel veel mensen zijn er nog helemaal niet aan toe dat je broeder of zuster tegen ze zegt. Maar degene die dat zegt, als het goed is, die weet het. En die zegt het ook met vrijmoedigheid. En toen heeft hij verder helemaal niet zozeer over geloofszekerheid gepraat, want het licht ging op, zijn ogen werden geopend. En hij wist waar hij stond. En nu moest hij onmiddellijk het volgende doen. Sta op, laat uw zonde afwassen, laat je dopen. En wordt vervuld met de Heilige Geest. Allemaal in 1 dag, waar andere mensen zoveel jaren over doen. Allemaal in 1 dag. En hij kreeg meteen zijn roeping te horen. Want de Heer Jezus had het tegen Ananias gezegd. Dit is mijn uitverkoren vat. Deze man ga ik plaatsen voor koning en stadhouder. Zij zal mijn naam dragen tot aan het uiterste einde van de aarde. God heeft niet vaak haast in de Bijbel, maar dit is echt een zeer verkort en versneld schoolprogramma wat Saulus daar gekregen heeft. Maar we lezen ook in de Galaten brief dat hij een hele tijd lang in de woestijn is afgezonderd. We kunnen ook nog wel eens iemand te snel nu maar uitsturen in de wijngaard. Iemand die net geboren is heeft ook het recht om te groeien en tot volwassenheid te komen. Hij begon meteen enthousiast te getuigen en toen heeft hij hem apart gesteld en hem een eigen schoolopleiding gegeven in de woestijn. Net als Mozes, net als Johannes de Doper, in zekere zin zelfs de Heer Jezus. Apart gesteld om hem daar rustig voor te bereiden op zijn taak. In die zin heeft God geen haast. Maar het kennen, dat begint daar. Maar het verdiepte zich toen hij mocht begrijpen, het heil is er ook voor mij. Zoals hij het later schrijft aan Timotheus. Ik ben de eerste van de zondaren. Maar mij is barmhartigheid geschied. Omdat ik het in onwetendheid heb gedaan. Mij is barmhartigheid geschied. Voor de grootste van de zondaren is barmhartigheid. Paulus zegt het zelf. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Ik ben de eerste van de zondaren. En voor hem was er barmhartigheid. Laat die andere vraag erbij nemen. Ik hoorde u zeggen dat het bij Paulus 3 dagen duurde dat hij zijn ellende leerde kennen. Sommige mensen doen daar veel langer over. Is ellendekennis iets wat eindigt op een gegeven ogenblik of iets wat gewoon bij het nieuwe leven hoort? Dat is een hele goede vraag. En het antwoord, denk ik, luidt, het is allebei. Er is een ellendekennis waar mensen soms doorheen moeten gaan, die Paulus ook weergeeft aan in Romeinen 7, als je mij vraagt wanneer heeft Paulus zijn eigen Romeinen 7 beleefd, dan was dat in die 3 dagen van dikke duisternis. Maar evenzeer is waar wat ik citeerde in Ezechiël 36. Dat is als een mens geestelijk gaat groeien en we worden geacht van te groeien van baby naar volwassene, dat als een mens gaat groeien, dan gaat dat altijd gepaard met grotere zelfkennis. Het is heel mooi dat Calvijn op een van de eerste bladzijden van de institutie dat schrijft, hoe zelfkennis en godskennis hand in hand gaan. Hoe groter de zelfkennis, hoe groter godskennis. Maar ook hoe groter godskennis, hoe grotere zelfkennis. Hoe groter God wordt, hoe kleiner je zelf wordt. Dat is wat Johannes de Doper zegt. Hij moet wassen, hij moet groter worden, ik moet kleiner worden. En die 2 dingen gaan hand in hand. Hij kan niet groter worden in ons denken, want hij is al groot van zichzelf, maar hij kan in ons denken niet groter worden als wij niet tegelijkertijd kleiner worden. Maar ook omgekeerd, wij kunnen niet van onszelf steeds kleiner worden als God niet en als de Heer Jezus niet voor ons steeds groter wordt. Dat is geestelijke ontwikkeling, maar dan is de geloofszekerheid er al lang. En dat is zo belangrijk. Dat is een van de dingen die ik vanavond wilde duidelijk maken. Dat ellendekennis zonder kennis, het leren kennen van wie je jezelf bent, niet voorafgaat aan de wedergeboorte en zelfs niet per se voorafgaat aan de geloofszekerheid. Maar veel eer een gevolg daarvan is. Ik zeg u nog eens uit Ezechiël 36. Wedergeboorte. De Heilige Geest komt in het hart wonen. En dan staat er, je zult leren walgen over je zonde. Want dat kan namelijk niet zonder het nieuwe leven. En het kan ook niet zonder de voorlichting, de werkzaamheid van de Heilige Geest. Dus in die zin is het iets wat altijd bij Paulus is doorgegaan. Maar wat gelukkig in de rest van zijn leven nooit meer in mindering kwam op zijn geloofszekerheid. Ik denk dat je kunt zien bij Paulus in zijn brieven. Hij schrijft eerst aan de Korintiërs, dat was de eerste van de drie brieven die ik u noem, dat hij de geringste van alle apostelen was. Daar is al genade voor nodig als je dat kan zeggen uit een heel gezelschap van dienstknechten, ik ben de geringste. En als je dat niet zegt uit valse vromigheid en valse bescheidenheid, maar als je dat werkelijk meent. Maar aan de Efeziërs, een latere brief, schrijft hij, ik ben de geringste van alle heiligen. Als dat geen valse bescheidenheid en valse vroomheid is, is daar nog veel meer genade voor nodig. En die Timotheusbrief is de laatste van de drie. En daar schrijft hij, ik ben de eerste of de grootste van alle zondaren. En denk erom, dit is door inspiratie opgeschreven, gedreven door de Heilige Geest. Hier is geen plek voor valse vroomheid, zoals dat bij ons gemakkelijk het geval kan zijn. En daar is een stuk ontwikkeling achter. Een heel ontwikkeling van Paulus door zijn leven heen. Zodat hij zelfs kan zeggen in de tijd dat hij aan Filemon schrijft, ik ben een oud man. Al was hij dan een stuk jonger dan ik nu ben. Maar hij schrijft dat ik ben een oud man. Maar hij schrijft tegelijkertijd aan de Filippenzen, opdat ik hem mag kennen. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat die ellendekennis altijd doorgaat. Als het maar verbonden wordt met een steeds diepere en grotere en heerlijker kennis van hem. Want anders maakt die ellendekennis je doodongelukkig. En dat doodongelukkig zijn, dat heeft bij Paulus maar 3 jaren geduurd. 3 dagen geduurd. Ten slotte, althans wat de schriftelijke vragen betreft. De catechismus is bedoeld voor wedergeboren christenen. Moeten we dan niet direct stoppen met catechisatie, waar dit aan niet wedergeboren kinderen wordt geleerd? En als je al wedergeboren bent, dan leef je al vervuld van Gods geest en heb je een catechismus niet nodig. Nou, ik ben blij dat u dat vraagt, dan kunnen we dat misverstand gauw uit de wereld helpen. In de eerste plaats vind ik dat u veel te makkelijk spreekt over niet wedergeboren kinderen. Wat weet u daar eigenlijk van? Of is het in uw denken zo dat je bij kinderen en jonge mensen sowieso al niet van wedergeboorte kan spreken, dan zou u er helemaal naast zitten. Paulus schrijft van Timotheus dat die was opgevoed aan de knieën van zijn grootmoeder en zijn moeder, van jongs af aan de Heilige Schriften had gekend. Je mag wel zeggen, ik geloof dat het 2 Timotheus 3 is, mag wel zeggen van jongs af aan, zelfs toen hij het evangelie nog helemaal niet kende, toen hij nog een gewone vrome Jood was, dat hij de Heer heeft lief gehad en gediend. Oordeel niet te gauw over kinderen. We moeten sowieso niet te gauw over mensen oordelen. Ik weet het uit mijn eigen leven. Misschien hebt u dat wel een beetje vreemd gevonden. En ik zeg ook helemaal niet dat dat de gewone normale weg is. Hoewel ik ook weet van anderen die hier zijn die datzelfde kunnen vertellen. Dat ze veel geleerd hebben in ellendekennis. En veel geleerd hebben in de kennis van de Heer Jezus. Maar van kind af aan die grote genade hebben gekend. Dat ze mochten weten een kind van God te zijn. In alle eenvoudigheid, maar die eenvoudigheid wordt steeds verder verdiept door de genade van de Heer Jezus. Dus oordeel niet te gauw over kinderen. Maar het is wel waar dat natuurlijk de catechismus heel vaak komt tot kinderen, maar ook tot ouderen die of niet wedergeboren zijn of die geloofszekerheid niet hebben. Nou, ik zou willen zeggen dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. Als je aan gelovigen uitlegt wat het evangelie inhoudt, dan denk ik weer aan wat Paulus schrijft aan de Romeinen. Ik herinner me dat ik ooit in een van de alleroudste kerken van Rome was. En daar in het souterrain, daar was dan een nog oudere kerk die daaraan vooraf was gegaan. Die ging bijna terug tot die tijd van de eerste eeuw. En toen kreeg ik zo ineens een idee Misschien is dit wel de plek waar die brief van Paulus aan de Romeinen ooit is voorgelezen voor het eerst. En daar schrijft hij aan gelovigen dat hij ze het evangelie nader wil uitleggen. En ik kan me niet voorstellen dat iemand toen zei, willen nu alle onwedergeborenen eerst de zaal verlaten. Ik vind het heer, ik hou heel veel lezingen voor gelovigen. Ik ben geen evangelist, maar ik verkondig wel eens het evangelie. Paulus schrijft aan Timotheus, doe het werk van een evangelist, of je het nou bent of niet. Ik ben ook geen pastor, geen herder, maar ik doe wel eens herderlijk werk. Maar mijn bediening is leraar zijn. En dat is per definitie een ambt dat gegeven is aan de gemeente tot onderwijzing van de gelovigen. Maar elke ongelovige of elke halve gelovige mag ook komen en toehoren. Want wat ze horen, daarvan hoop je dat ze zullen zeggen en denken, maar dat is mooi, dat zou ik ook wel willen ontvangen. Dus alle onderwijs dat voor gelovigen bedoeld is, en dat geldt voor alle brieven van het Nieuwe Testament, die zijn allemaal per definitie voor gelovigen bedoeld. Maar al dat onderwijs, dat geven wij ongelovige of halfgelovige mensen ook in handen, door ze het Nieuwe Testament te schenken. Zeg, lees maar, lees maar, lees maar. Wat lezen ze allemaal? Onderwijs voor gelovigen. Is het erg? Nee, natuurlijk niet. Je hoopt dat ze daardoor jaloers worden, zoals Paulus dat schrijft. Ik hoop dat ik door mijn onderwijs sommige van mijn oude volksgenoten jaloers maak. Dat mensen verlangend worden, dat zeggen, dit wil ik ook ontvangen. Dus alsjeblieft. Ik zal me kunnen voorstellen dat je er moeite mee hebt om kinderen die nog nooit zich uitgesproken hebben voor de Heer Jezus, en die wat dat betreft nog helemaal niet weten waar ze staan, om ze die zondag 1 uit het hoofd te laten leren. Dat kan ik me voorstellen, dat vind ik wel een beetje moeilijk. Mensen dingen uit het hoofd te laten leren die nog helemaal niet hun geestelijk eigendom zijn. Maar zelfs daarvan kan ik me nog voorstellen dat als het eenmaal in hun hoofd zit, er ooit misschien een tijd in hun leven komt, zo gauw mogelijk eigenlijk, dat het zakt naar hun hart. En heel veel mensen die in hun kinderjaren zondag 1 van de catechismes uit het hoofd geleerd hebben, hebben een tijd in hun leven mogen meemaken door Gods genade. Toen ze ontdekten dat datgene wat ze zeiden nu ook echt hun geestelijk eigendom was. Dus laten we daar niet moeilijk over doen. En wat het tweede deel van uw vraag betreft, dat vervult me eigenlijk met nog meer zorg. Dit klinkt wel heel evangelisch, maar dan in negatieve zin. Als je wedergeboren bent, dan leef je al vervuld van Gods geest en heb je geen catechismus nodig. Ja, was het maar zo heerlijk makkelijk. Als we vervuld zijn met Gods geest, heb je de hele Bijbel in je hart. Maar ik kom te vaak mensen tegen die vervuld zijn van de geest, werkelijk of ingebeeld, dat laat ik nou maar helemaal in het midden, die wat de kennis van de schrift betreft nog heel veel zouden kunnen leren. En omdat ze daar zo weinig van hebben, ook soms de malste dingen over de Bijbel zeggen. Juist als we vervuld zijn met de Heilige Geest, is een van de vruchten daarvan dat we het verlangen kennen om Gods woord beter te leren kennen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand werkelijk vervuld is met de Heilige Geest, die niet tegelijkertijd het verlangen zou hebben om Gods woord beter te leren kennen. Stel je voor dat je verloofd bent en er komt dat is een hele ouderwets hoor, want tegenwoordig wordt er ge-sms'd en ge-appt en gemaild. Nou ja, vooruit, laten we het dan maar met mail houden. Je krijgt elke dag een mailtje van je geliefde. En je denkt, och, dat is zij weer, laat maar zitten. Ik hou zo wel van haar hoor, ik hoef al die mailtjes van haar niet te lezen. Dan zou je toch wel een rare indruk krijgen van de liefde van die jongen voor dat meisje. En zo is het ook met een heleboel geloven. Oh, die Bijbel is me veel te moeilijk. Het gaat om dat je een praktisch christen bent. Dan zeg ik altijd, je weet niet eens wat je in praktijk moet brengen. Want je weet niks van de Bijbel. Je hebt helemaal geen belangstelling om de Bijbel te leren kennen. De liefde voor Gods woord is één van de vruchten van het vervuld zijn met de Heilige Geest. Ik heb het wel vaker gezegd. Mensen die het altijd alleen maar hebben over het woord, die worden heel makkelijk fariseeën. Maar mensen die het altijd alleen maar hebben over de geest, die worden makkelijk fanatici. Het is in de Bijbel woord en geest samen. Werkelijk staan onder de leiding van de Heilige Geest betekent dat je het verlangen hebt zijn woord te leren kennen. Want Gods woord is zijn liefdesbrief aan ons. En die kun je niet zomaar terzijde leggen. Als er werkelijk liefde is voor God, dan wil je ook horen wat hij ons te zeggen heeft. Anders begrijp ik niks van die liefde voor God en die liefde voor de Heer Jezus. Dus al zijn we vervuld met de geest, dan hebben we niet minder onderwijs nodig. Paulus zegt in Efeze 4 dat we de 5 bedieningen niet voor niks ontvangen hebben. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En die hebben we nodig. En tot hoe lang hebben we die nodig? Dat staat erbij. Totdat wij alle gekomen zijn tot de eenheid van het geloof en de volheid van het zoonschap. En tot we gekomen zijn tot de wasdom en de volle groei. Je kunt vervuld zijn van de geest en nog steeds een baby in het geloof. Op die dag dat Paulus het gezicht in zijn ogen terugkreeg. En gedoopt werd en vervuld werd met de Heilige Geest, was hij nog steeds een baby in het geloof. En wat heeft een baby nodig? Eten. Je kunt niet zeggen, maar die baby is vervuld met de Geest, dus die heeft alles. Nee, die is vervuld met de Geest, dat is geweldig. Maar hij heeft wel eten nodig. Die baby moet gaan groeien. En als hij dat niet doet, dan blijft hij altijd zogenaamd vervuld met de Geest. Daar ga ik dan wel aan twijfelen. Want als je er geen eten in stopt, gaat het niet goed met die baby, al is hij nog zo vervuld. Nee, echt vervuld zijn met de Geest betekent dat hij het verlangen krijgt naar de vaste spijzen. Petrus neemt het de gelovigen kwalijk dat ze nog steeds met melk bezig zijn. Paulus doet hetzelfde in 1 Korinthe 3. De schrijver van de Hebreeënbrief doet hetzelfde. Allemaal nog steeds met melk bezig, terwijl ze intussen al lang met vast voedsel bezig hadden moeten zijn. Ga maar vragen in elke christelijke boekhandel. Het zijn de hapklare brokken die het beste verkocht worden. Molenaars kindermeel. Maar voor even wat steviger kost is vaak maar zeer weinig belangstelling. En het is geen wonder dat daarom zoveel christenen weliswaar de geloofszekerheid hebben en de Heilige Geest mogen kennen in hun leven en toch baby's blijven. Baby's moeten eten. En dat kan niet zonder de Geest, maar het moet wel samengaan. Woord en Geest. Niet alleen het woord en niet alleen de Geest. Nou, dat waren de schriftelijke vragen. We hebben nog 5 minuten. Oh, broeder Kees, meteen klaar.
U gaf in uw lezing een soort persoonlijk getuigenis. Is dat eigenlijk juist ook weer?
Ik vroeg me net op ouderlingbezoek, broeder Kees. Maar hij is tegenwoordig ouderling, dus dat moet je niet onderschatten. Maar ik vind het een hele goede vraag. Ik hou van de avondmaalsformulier. Ik ken het niet zo goed als jij. Maar ik hou er wel van. Maar ik heb er één moeite met één ding. Dat is dan net precies dat ene wat je eruit haalt. En wij evangelischen willen altijd weten waar het in de Bijbel staat. Daar zijn we heel vervelend in en hardnekkig, maar altijd zeggen we dat weer. En als jij mij kan laten zien waar in de Bijbel gezegd wordt dat het avondmaal er is om ons geloof te versterken, dan geef ik me graag gewonnen. Dat staat in het formulier. En verder geen kwaad woord over dat mooie formulier, want ik wou dat alle evangelischen zoveel over het avondmaal wisten als wat er in dat formulier staat. Maar geloof verstellen voor twijfelachtige zielen, daar heb ik grote moeite mee. Ik zal je vertellen wat ik van het avondmaal denk te weten. Dat staat in de Bijbel, in 1 Korinthe 10 en 11. En in 1 Korinthe 10 staat dat het de uitdrukking is onder andere van de eenheid van het lichaam van Christus. Het avondmaal is niet voor twijfelende zielen. Het avondmaal is ook niet voor zelfverzekerde zielen. Het avondmaal is voor leden van het lichaam van Christus. Zoals de maaltijd bij ons thuis toen onze kinderen nog thuis waren voor alle kinderen was. Voor de goede kinderen en de minder goede kinderen. En ze waren allebei wel eens een keer op hun tijd. Het enige wat gevraagd werd is of ze onze kinderen waren. En dan hoorden ze erbij. Dan waren ze ook geen achterafplekje voor kinderen die een beetje stout waren geweest. Die apart moesten gaan zitten. Nee, dat was voor de kinderen. En de enige vraag was of ze kinderen van ons waren. Dat waren ze. Het avondmaal als uitdrukking van het lichaam van Christus. Van de eenheid van het lichaam van Christus, is voor leden van het lichaam van Christus. Luister goed naar mij, broeder Kees. Elke voorwaarde die je daarboven opzet, grenst aan sectarisme. Want het betekent dat je de grens nauwer gaat trekken dan de schrift dat doet. Dat zeg ik niet, want ik weet dat behalve 1 Korinthe 10 ook 1 Korinthe 11 in de Bijbel staat. Dat zeg ik niet om lichtvaardig aan het avondmaal te gaan. Als er dingen zijn die niet deugen, dan staat er, dan moet je jezelf onderzoeken. En dan staat er niet, en dan moet je dus wegblijven van het avondmaal. En dan staat er, nee, als je dat gedaan hebt en je hebt die dingen in orde gemaakt, dan ga je zo aan het avondmaal. Als vanzelfsprekendheid. Maar het avondmaal, de grens daarvan is lid van het lichaam van Christus zijn. Het is voor de hele goede leden en voor de wat minder goede leden. En dat is nooit nog eens een keer, zeg ik het voor alle nadruk, om daarover lichtvaardig te spreken. Maar ook de oproep in 1 Korinthe 11, onderzoek uzelf, is niet zoals er vaak van gemaakt wordt om te zien hoe ver je al gevorderd bent in de weg van de heiligmaking. Dat is het ook niet. Dat is ook geen sectarisme. Dat betekent dat het avondmaal alleen een gemeenschap van hele heilige mensen wordt. Nee, het avondmaal is de maaltijd van het volk van God. Is de maaltijd van het lichaam van Christus. Is de maaltijd van de familie van God. Van al diegenen die deel hebben aan de Heer Jezus. Dat ook weten, dat wel. Die dat ook weten. Maar voor de rest is elke voorwaarde die we extra gaan maken een inperking van de Bijbelse voorwaarden. Onderzoek jezelf voordat je daar naartoe gaat, prima. Maar er staat niet, en als het niet deugt, dan moet je wegblijven. Er staat, dan moet je het opruimen. En dan staat er als vanzelfsprekendheid en dan ga je zo aan het avondmaal. En ieder mens die mag weten een kind van God te zijn en reden in zichzelf vindt om niet te gaan, die moet doen wat in 1 Korinthe 11 staat. Het opruimen en wel gaan. Kun je daarmee instemmen? Ik zie je knikken. Zeg nog eens een bemoedigend woord tegen mij, dat je het met me eens bent.
Je moet niet altijd het laatste woord.
Nee, goed zo. Goed zo. Henry.
Kunnen we deze serie van u die u geeft ook in boekvorm?
Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. In de eerste plaats omdat 26 lezingen in een boekvorm, dat eist 3 dikke delen. En ik zie in mijn enthousiasme heel wat mensen naar deze video's kijken of naar deze cd's luisteren, maar niet 3 dikke delen doorworstelen. En dat is juist het mooie, dat we deze middelen hebben. Dat weet jij zelf als beheerder van de site Groeien in Geloof. Maar heel veel mensen vinden het veel makkelijker om te luisteren. Dat is ook heel Bijbels natuurlijk. Hè? Ze horen het woord. En die kunnen dat veel makkelijker op die manier tot zich nemen dan het in een boek te lezen. Dus die kans sla ik niet hoog aan. Maar we zijn al heel blij als we mogen beleven, als de Heer het goed vindt, dat we die 26 avonden op de, mede dankzij jouw inzet, op het internet hebben staan. Is er nog één laatste vraag van niet al te grote omvang? Hey, broeder Teun, ik lijkt net of ik iedereen ken hier, maar dat is ook bijna zo. Broeder Teun. Weet je waar die staat, Teun? Ja, 2 Korinthe 5 vers 10. Altijd belangrijk om te weten. Hè? Maar het is, en in Romeinen 14 vers 10. Dat zijn de 2 standaardteksten over de rechterstoel van Christus. Romeinen 14 vers 10, 2 Korinthe 5 vers 10. En dat is ook zo. Alleen, wat betekent dat voor een gelovige? Als je de tekst zo uitgelegd wordt, en dat doe jij niet. Als de tekst zo uitgelegd wordt dat betekent, jongen, het komt er toch maar op aan, hè, hoe dat straks voor die rechterstoel zal zijn. Dan kom je in de Romeinse voorstelling van dat laatste oordeel, waarbij alle mensen die ooit geleefd hebben voor hem op aarde zullen staan. En zoals het zo prachtig uitgebeeld is in de Sixtijnse kapel in Rome. En al die mensen moeten toch maar even afwachten aan welke kant ze zullen komen. Hè? Of ze nou bij de schapen of de bokken zullen horen. Nou, in eerste plaats zullen wij helemaal niet bij dat oordeel zijn in Matthäus 25, dat is even vers 2. Maar daarom zei ik straks, als wij voor de rechterstoel van Christus zijn, mag je dat nooit gebruiken of misbruiken om weer mensen aan het twijfelen te brengen. Waar het daar om gaat, is niet de vraag of het uiteindelijk nou wel voor ons zaligheid is of niet. Waar het om gaat is dat wij onszelf leren zien in het volle licht van God, zoals dat hier op aarde nooit mogelijk was. En ik denk dat dat een heel praktische betekenis ook heeft. We zullen met Christus regeren de 1000 jaren. Wij kunnen alleen maar met hem regeren als we over alle dingen, niet alleen over onszelf, maar over alle dingen net zo leren oordelen als hij. Maar dat betekent in de eerste plaats dat we onszelf leren beoordelen. En dan kan het ook best zijn, broeder Teun, dat weet je net zo goed als ik, dat er dan hele goede dingen zijn, waarvan we dachten dat ze heel goed waren, van hij zegt, nou, daar ben ik niet zo van onder de indruk. Maar andere dingen bij jou, die waren ook door mijn geest gewerkt, maar daar had je zelf niet zo'n hoge dunk van. We leren alles zien in zijn licht. En daarom zei ik, daar kan ik me op verheugen. Er is geen angst omdat het daar niet meer gaat over wel of niet behouden zijn. Maar alles wat we in het leven gedaan hebben, dat komt aan het licht opdat we onszelf leren kennen en opdat we zijn grootheid leren kennen. En zullen weten hoe we met Christus moeten regeren. Ik herinner me een oude dame die pas na een lezing naar mij kwam en die met enige angst in haar ogen zei, zullen dan al mijn zonden luid worden voorgelezen zodat iedereen dat weet? Ik zeg, mevrouw, misschien is dat wel zo, maar de troost is dat van al die andere mensen het ook allemaal luid wordt voorgelezen. Maar diep in mijn hart geloof ik het eigenlijk niet. Diep in mijn hart geloof ik het is een zaak tussen de Heer en mij. En het zal zo liefderijk zijn dat ik dan eindelijk, zoals ik citeerde dat uit 1 Korinthe 13, dat ik dan eindelijk zal kennen zoals ook ik gekend ben. Is er één die mij volkomen kent? Nog veel beter dan mijn vrouw mij kent. Want die weet ook een hele hoop van mij. Maar nog veel beter zoals hij mij kent. En één keer zal ik alle dingen, niet alleen mezelf, maar alle dingen leren zien op dat niveau zoals hij mij kent. Dat is een schitterend woord uit 1 Korinthe 13. En dus dat is helemaal niet in strijd met de tekst die jij noemt. Ik geloof dat alleen maar een nadere uitleg daarvan is. Laten we bidden en danken. Heere God, wat bent u goed voor ons. Dat wij uw woord hebben mogen ontvangen. Dat wij uw geest hebben mogen ontvangen voor zover wij u toebehoren. Maar ook dat we mogen leren van wat de leraren van uw kerk in vroeger eeuwen daarover hebben verzameld. En wat zijn we dan eigenlijk blij verrast. Nadat deze mensen zo kort uit de middeleeuwse duisternis verlost waren. Dat ze al zo'n diep inzicht hebben mogen hebben in de waarheid van God. In uw waarheid. En dat op zo'n jonge leeftijd, 26 en 28 jaar. Wat een genade van u. En wij die voor het verre het grootste deel een heel stuk ouder zijn. Wij mogen nog nagenieten uit dat oude leerboek. Wat daar toen is opgetekend. En we denken aan ons voorgeslacht. Generatie na generatie. Die gevormd zijn door dit boek. En het is met grote vreugde, Heere God, dat wij vanavond onze eerste overdenking daarvan mochten beleven. En we bidden u nu al voor al die avonden die, als u het ons vergunt, nog zullen volgen. Waar we ons nader zullen verdiepen. Ons aan de hand zullen laten nemen. Door wat leraren uit die tijd ons uit Gods woord, uit uw woord willen leren. We danken u voor wat we deze avond daarvan al mochten zien. En verheugen ons op alles wat u nog voor ons in het verschiet hebt liggen. Geef dat het woord dat we vanavond overdacht hebben mag doorwerken in onze harten. Niet alleen maar tot grotere zondekennis, maar bovenal tot grotere kennis van u. Als zelfs die oude apostel zegt opdat ik hem mag kennen, dan is dat ook het verlangen van onze harten. Dat hij die in zondag 1 al de voornaamste plaats inneemt, mijn getrouwe zaligmaker, dat hij ook voor ons elke dag groter en heerlijker mag worden. En we elke dag meer bereid zijn om hem toegewijd te dienen, te verheerlijken en voor hem te leven. Wees zo met ons, Heere God, onze Vader in de hemel. Bewaar ons op weg naar huis. Bewaar ons op al onze wegen in de tijd die voor ons ligt. En breng ons op een ander tijdstip ook weer, kon het zijn in gezondheid hier bij elkaar. U komt alle lof en alle eer toe. U prijzen en verheerlijken wij in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen.